Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 82 en daarvan de verzen 1 en 2. De eerste twee verzen van Psalm 82. aan de Korinthe en daarvan het tweede hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 2. Maar ik heb dit mijzelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zal. Want indien ik u niet bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken, dan degene die van mij bedroefd is geworden? En ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden, vertrouwende van u allen dat mijn blijdschap u aller blijdschap is. Want ik heb u lieden uit veel verdrukkingen, benauwdheid des harten, met vele tranen geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloedig tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele opdat ik hem niet bezwaar, u lieden allen. De zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. En daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt. En dien gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook, want zo ik ook iets vergeven heb, die ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil. En voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En voorts, als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen, want wij zijn Goden een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuken des doods ten dode, maar geen een reuken des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God. In tegenwoordigheid God spreken wij het in Christus. Tot zover. De schriftlezing zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is het toch noodzakelijk om uw woord te herkauwen, gelijk de reine dieren des velds hun voedsel herkauwen. Opdat we niet zouden, ja, opdat gij ons van struikelen zoudt bewaren. En opdat wij zouden leren de heilgeheimen die in uw woord staan geopenbaard, om zalig te worden. Kunnen we niet op een of andere school leren dan alleen op Jezus school. Heren, bekering, wat dat inhoudt, het wordt ook hier beschreven, dat is die oprechte boetvaardigheid, dat oprechte berouw over de erfzonde en de dadelijke zonde. Om ons tot u te bekeren, want wij hebben tegen u gezondigd. We hebben niet algemeen gezondigd, maar tegen u. Dat we dat mochten kennen, dat wij een hemelhoge schuld hebben gemaakt tegen de eerste persoon van het goddelijke wezen. En dat we ons daarvan zouden bekeren. En dat we daarin van u zouden afsmeken opdat gij ons zou bekeren. Want ach, als een mens ermee aan de gang gaat, het eindigt in de dood. Maar het einde der wet is Christus. Dat is de waarachtige bekering. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Heere, gij mocht het ook deze avond schenken, openbaren, door het uitgaande woord, dat het ook ingaan mocht vinden in onze harten. En dat we het zouden verstaan, de zin en mening des Heilige Geestes, in alle delen van uw woord, opdat daar geen misverstand over zou bestaan, hoewel we kennen ten dele, we profiteren ten dele. Maar dat we daar ons niet achter zouden verschuilen, alsof de zaligheid een misschientje is, alsof de leer van Christus voor allerlei uitleg vatbaar is. O, bewaar ons voor dat helse bedrog. En mochten we gaan in de voetstappen van Christus. Bedenk de weduwe en de wees, Heere, wereldwijd. Want ondanks alle vernieuwingen op deze wereld gaat het gaande slechter. En gaat het alles profaner ter helle, omdat wij van u zijn afgevallen. En dat het ons niet iets vreemds zou zijn, dat het gaande slechter gaat met deze wereld. Want dat is in uw woord verzegd, dat al deze dingen vergaan. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. O, gij mocht ons maar onderzoeken, ons oogmerk aan de dag stellen. Opdat we werkelijk aangeschreven zouden worden bij u vandaan. En dat wij ons huis moeten opmaken om voor u te verschijnen. Heere, het leven is zo kort en de eeuwigheid eindeloos. Dan mochten we ons in dit korte leven bekeren, Christus kennen, van hem gekend zijn, door hem bemind zijn. En dat alles wilt gij schenken aan een verloren Adamskind. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen krijgen. Geliefden, we hadden ooit gepreekt uit dat 1 Korinthe 5. Waarin die incestdader in de naam van Christus aangeschreven wordt. En we moeten dat breder verklaren als dat het hier zo absoluut staat. In de naam onze Heer Jezus Christus, als gelieden en mijn geesten samen vergaderd zullen zijn. Het was nog niet gebeurd. Want de ban van de afsnijding, dus christelijke ban, wordt zomaar niet per brief afgehandeld. U moet dat goed verstaan. Als Paulus hier zichzelf uitspreekt, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus Christus. Paulus die sluit deze man niet uit van de zaligheid. Dat hebben we vorige keer ook gepredikt. Want hoewel de christelijke band de zwaarste straf is die in de kerk kan worden opgelegd in de naam van Christus. Want de kerk heeft niet voor niets ontvangen de twee sleutelen van het hemelrijk. Dat zijn heilige sleutelen. En zoals ook de sacramenten heilig zijn, dat is geen bekomstigheid, kunnen niet gemist worden. Sacramenten, de prediking van het woord, de heilige bediening van de sacramenten en de kerkelijke tucht. Kan niet gemist worden, zijn ook geen bijzaken. Nou. En Paulus die spreekt zich hier zo uitdrukkelijk uit, die man die wordt niet meer gewaarschuwd, maar zijn vonnis staat opgeschreven in die apostolische brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Maar we moeten goed verstaan dat in de gemeente van Korinthe daar heerste die tolerantie om die zonde te laten begaan. En zo moeten we dat verstaan, want er staat hier duidelijk geschreven in vers 4, opdat gijlieden en mijn geesten samen vergaderd zullen zijn, want de gemeente van Korinthe had die apostolische brief en die vermaning en die bestraffing aangenomen en die incestdader, want dat kunnen we uit dit hoofdstuk wat we u hebben voorgelezen duidelijk opmaken, dat in vers 6 de zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen is geschied. Dus het was door de kerkraad van Korinthe, om het zomaar eens te zeggen, overgenomen. En die man, die incestdader, is ook die brief van Paulus voorgelegd. En het is niet uitgevoerd, die christelijke man. Want die man is tot bekering gekomen. Hè? Dat staat duidelijk ook. En daar geven de kanttekenaren ook nog een verklaring aan. Dat dit verstaan sommigen van de uiterste kerkelijke straf of ban die de apostel bevolen had dat men tegen deze mens zou oefenen. 1 Korinthe 5 vers 3. En zij verstaan het woordje genoeg van de korte tijd die hij deze straf zou hebben gedragen. Dus die christelijke ban, en dan staat er, doch anderen, en daar sluit ik mij aan, bij die anderen menen uit al de omstandigheden van deze tekst, daar kan je uit alles verklaren, uit al de omstandigheden van deze tekst, dat deze mens nu door de regeerders ter gemeente vermaand en ernstig bestraf zijnde, de kerkelijke ban met zijn boetvaardigheid, met zijn bekering heeft voorkomen. Dat is er gebeurd. Dus die ban is niet volvoerd, die man is nooit afgesneden geworden, omdat hij zich voortijdig heeft bekeerd. Nou is het zo dat natuurlijk, zeg maar, we op het verkeerde been worden gezet door de verklaring van de kanttekeningen bij 1 Korinthe 5. Want daar zegt de kanttekeningen tot verderf zijns vlezes en dat tot doding en vernietiging van de oude mens. Nou, dat is natuurlijk niet mogelijk, omdat ten eerste nooit een kind van God overgegeven wordt aan de Satan. Goed verstaan hoor. Want die is in het koninkrijk van Christus. En degenen die in het koninkrijk van Christus verkeren, worden nooit en never overgegeven aan de Satan. Daar hadden zelfs de apostelen niet de macht toe. Niemand kan een kind van God uit het koninkrijk van Christus ontroven en weer teruggeven aan de Satan. Nou, mensen. Plus dat niemand sterft aan de oude mens, doordat die overgegeven wordt aan de Satan. Je sterft niet aan de wet door de Satan, je sterft aan de wet door de wet. Nou, dat was er met deze man gebeurd. Die was door boetvaardigheid, door bekering, tot vernieuwing des harten gekomen. En daarvan zegt Paulus, deze bestraffing, mijn brief, mijn bestraffing in mijn brief aan u lieden, is hem geweest, genoeg geweest. Die van velen is geschied, die bestraffing van Paulus is overgenomen. En daar is die man mee geconfronteerd geworden. Dus de kerkelijke bandenafsnijding is aan die man niet voltrokken. Nou zult u zeggen, dus die man is er goed vanaf gekomen. Hou even. Ik ga u even de Dordtse leerregels voorhouden. En u zeggen, zo hebben de gereformeerde vaderen tegenover de overheid duidelijk uitgesproken dat de kerkelijke gemeente zich geen burgerlijke macht zouden aanmatigen wanneer een van haar leden de zonde van diefstal of wat anders bedreven zou hebben. Dus daar horen alle zonden bij, hè? De overspel, incest, noem maar op. En na schuldbelijdenis met oprecht berouw weer tot de verzoening met de kerk zou komen, en nou komt het, dan ontslaat dit de zondaar niet van de burgerlijke straf. De kerkelijke tucht, zeggen de Dordtse leraren, heft de overheidsstraf niet op. Nou, daar val ik bovenop. En daar val ik bovenop. Dus dat betekent dat een incestdader absoluut moet worden aangegeven aan de burgerlijke overheid, aan de burgerlijke rechter. Want dat wil niet zeggen, als die man al tot bekering gekomen is, dat hem ontslaat van die burgerlijke straf. Nou. Dat leert Gods woord ook nergens hoor. Kijk, bij die moordenaar een kruis wordt er niet gesproken met zoveel omhaal van woorden, hè, dat hij door de overheid op die kruisdood gestraft is geworden. Ja, het was een moordenaar, hè, dat neem ik niet. Dat kan iedereen wel, daar hoeven niet veel woorden aan gewijd te worden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die man, doordat hij aan het kruis tot bekering kwam, van dat kruis afgehaald kon worden en dat hij van die burgerlijke straf ontheven zou worden. Nou. Nou, dat is een ketterij. Dat leert aan het humanisme. Dat is ook in de reformatorische kerken, die zijn ermee verkankerd met dat humanisme. En dan maar de schouder om iedereen te leggen. Nee, zegt de Gods woord, leg niemand haastig de hand op. En zeg niet direct een verbintenis. Nou. Het recht moet zijn loop hebben. En dat geldt ten eerste voor Gods recht. Deze man, die is zodanig door die apostolische, dat vonnis was al in de brief van Paulus geveld. Hij spreekt het regelrecht uit. Hij spreekt het ook uit tegen bijvoorbeeld Hymenius en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb. Dat betekent natuurlijk niet dat zij een doodzonde had bedreven zodanig dat ze geheel van de zaligheid waren uitgesloten. Maar ik moet u één ding zeggen. Als door de kerkelijke ban een zondaar wordt afgesneden, dan is het maar zelden dat hij tot bekering komt. Zelden. Van nature verkeren we in de eerste trap van de verwerping. En dan hoorde ik vroeger die wetsvoorlezers, de proclamatie die aan de wet, aan de lezing van de Heilige Wet vooraf ging, die hoorde ik dan zeggen: gemeente, laten we ons nu stellen onder de tucht van Gods Heilige Wet. Dus we staan van nature alle onder de tucht. Dan moet je niet gaan lopen discussiëren hoe zou het met die man afgelopen zijn. Hoe gaat het met u aflopen? Met mij? Want we staan van nature alle onder de tucht. Dat was een hele prachtige voorafspraak aan het lezen van de Heilige Wet Gods. Gemeente, laten we ons nu stellen onder de tucht van Gods Heilige Wet. Want die claim legt op ons alle van nature. En er komt niemand onderuit, tenzij, net als deze man, tenzij er een waarachtige bekering op volgt. Nog goed verstaan, die afsnijding, die kerkelijke tucht is niet uitgevoerd omdat die man tot bekering gekomen is. Het sloeg in als de bliksem, dat apostolische vonnis, die kerkelijke tucht die Paulus zwart op wit en ook absoluut had uitgesproken. Ja, maar dat kan natuurlijk niet door een brief. Er moet een kerkelijke vergadering overkomen. Dan moeten alle ouderlingen en ambtsdragers, predikanten moeten daar, de gemeente moet daar ook over ingelicht worden, want een kerkelijke ban, dat is een publieke zaak. Dan zijn de eerste trappen van de tucht al gepasseerd. Dan is die man, de stille tucht, aangesproken. Hij heeft zich niet bekeerd. Dan wordt zijn naam afgelezen. Hij heeft zich niet bekeerd. En dan wordt tenslotte de kerkelijke ban, daar wordt hij mee geconfronteerd. Als jij je niet bekeert, dan zal de kerkelijke ban over je worden uitgesproken en dan zal je worden afgesneden. Dat betekent als lidmaat geschrapt. Dus dat betekent overgeven aan de Satan. Daar moet ik ook nog wat van zeggen. Dat is niet alleen buiten de gemeente van Christus geworpen worden en aan de Satan overgegeven. Maar een figuurlijke zin. Nou. Maar goed verstaan wat dat betekent. Aan de Satan overgegeven. Waar lezen we dat meer in Gods woord? In het leven van Job. Wel niet in deze zin als een tuchtmaatregel. Nou. Want Job was een kind van God. Maar de Satan heb gezegd: ja, kijk eens naar uw knecht Job. Ja, ik kan wel begrijpen dat hij u vreest. En dat alles hem voor de wind gaat. Nou, zegt de Heer, ik geef hem in uw hand, maar verschoon zijn leven. Dus Job werd in een hele andere zin overgegeven aan de Satan. Niet, nogmaals, niet in het kader van de tucht. Nee. En wat gebeurde er toen? Toen verteerde zijn vlees. Ja, want hij werd gans mee laat. Hij verkankerde, Job verkankerde helemaal. Zo moet je dat uitleggen. Nou, zo, dat is ook toen die man, die incestdader, die apostolische vonnis las, wat er met hem zou gaan gebeuren, toen heeft hij zich bekeerd. Toen heeft hij zich waarachtig bekeerd, want het blijkt ook dat het een waarachtige bekering geweest is. Dat is niet alleen boetvaardigheid, want die boetvaardigheid moet ook onderzocht, kerkelijk onderzocht worden. We hebben ervan gezongen in de achtbare godsvergaderingen. Of dat werkelijk zo is. Denk erover hoor, dat zijn geen lichtvaardige zaken. Als het over de zwaarste straf gaat, de afsnijding van de kerkelijke ban. Luther werd door Rome afgesneden en de ban gedaan. Maar dat was niet geldig, want het was een valse kerk geworden. En een valse kerk kan geen geldige dingen meer doen. Calvijn heeft nog geleerd dat we de doop van Rome over konden nemen. Maar eigenlijk kent dat niet hoor. Want in een valse kerk is alles vals. En die ban over Luther was ook vals. Want het had 0,0 uitwerking. Is Luther ooit verteerd in zijn vlees? Nou, het was niet geldig. Het was onwettig. Goddeloos. Gods woord leert dat. Dat alleen de gemeente van Christus gegeven is die twee sleutelen van het hemelrijk. Niet een valse kerk. Die kunnen ermee sleutelen wat ze willen. Het zal geen uitwerking hebben. En het is ook ongeldig. Ja, dan kom je bij de doop en bij het avondmaal. Nou is het avondmaal zo ontheilig. Dat hoort dus een tante die kerkte bij een vrijzinnige gemeente. Daar was ze dan lid. En er was avondmaal en er kwamen al die geverfde Izebels, die kwamen eraan. En er was helemaal geen enkele censuur of separatie. En toen zat ze in de bank en toen zei de Heer: zijt heilig, want ik ben heilig. Dus toen werd ze bij God vandaan verhinderd om aan het heilige avondmaal te komen. Dat was omdat het geen heilig avondmaal meer was. Ja, dat was gewoon een tot menselijke inzettingen verlaagd. Hè, want dan is het geen heilig avondmaal. Want aan heilig avondmaal gaat van Christus uit. Nou, daar is. Ik heb ooit in een kerk aan het heilig avondmaal deelgenomen. Ik ben er nooit meer aan geweest, want Christus was er niet. Maar dat was gewoon een. Die gemeente van Springvoort toen Pieters er stond. Ik zal maar met een man een paar. En dan gaan ze zeg maar bidstonden houden voor het heilige avondmaal. En één keer nog mooier bidden. En een mooiere toon. En mensen, wat een goddeloosheid. Wat een goddeloosheid. Want dat heeft niks met de verdrukte kerk te maken. Nou, helemaal 0, niks. En dan zit je daar met die huifelaars. Een beetje God verzoeken en God bewegen. Hou maar op. Nou, dat kan je alleen doen met de broeders onder het kruis. Denk er goed om. Hè? Dus Paulus zegt hier, de zodanige is deze bestraffing genoeg, die ik via mijn brief aan u heb geschreven, die van velen is geschied. Het werd overgenomen, want het was een laakbaarheid, hè, een leak in die gemeente van Korinthe. Dat zegt Paulus ook nog in het 10e vers. Dien gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Opdat wij van de Satan niet worden overvallen, overwonnen. En dat betekent zoveel, dat is zijn listen, raadslagen of aanslagen die somwijlen door de grote slapheid der kerkelijke tucht de zondaren in slaap zoekt te wiegen. Maar ook door fariseïsme, want de fariseërs kenden geen genade. Het volk was in hun ogen vervloekt. Hè, dus daar had de kerkelijke tucht een absolute, daar was geen barmhartigheid in. En boetvaardigheid bestond bij hun niet, want dat kenden ze zelf niet. Hè, dus de grote slapheid, zoals in de dagen van Eli. Hè, Eli was een slapjanus, want hij zette zijn goddeloze zonen Hofni en Pinehas niet onder de tucht, niet onder de rechtertucht. Want die ban van de afsnijding, die gold zeker ook voor die zonen van Eli, de hoge priester Eli. He, dus ik heb u uit de, ik heb de Dordtse leerregels omdat ze dat zo letterlijk zeggen, maar ik kan het ook uit Gods woord verklaren. Een bekering heft niet de burgerlijke straf op. Dat wordt wel door alle dominees geleerd. Want zo die Deus Bela B van de gereformeerde gemeente, die haalt de brutaliteit overhoop om zich zodanig zwart-wit in een gezinsgids uit te spreken, dat hij incestdaders als slachtoffer behandelt en het niet zijn taak acht. Dat zegt hij zelf, het is niet mijn taak om die mensen over te geven aan de burgerlijke rechter. En dan schrijft dominee Silfhout in op RevoWeb, die zegt: wij zijn niet ontslagen van de plicht dat dominees dergelijke incestdaders moeten aangeven aan de burgerlijke overheid. Dat zegt Silfhout. Dus het is ook al een huis tegen zichzelf verdeeld. En in dat boekje van Pieters heb ik dat ook nog een stuk erbij geschreven. He, incestdaders worden dan als slachtoffer behandeld. Maar dat is van de duivel. Dan sta je de bekering van zulke incestdaders in de weg. Als Paulus die brief niet had geschreven, met dat vonnis, met dat afsnijdende vonnis, had die man zich niet bekeerd. Want dat wil God als middel gebruiken. Weet je wat Maxijn zegt? Toen ik de tucht ging handhaven, ging God mensen bekeren. Denk er goed over. God verbindt zich aan zijn eigen instelling. Dan moet je niet denken, dan moet je niet zo uitleggen. Dus als de tucht gehandhaafd wordt, dan zullen de mensen zich wel bekeren. Nee, dan ga je die tucht isoleren van de instelling Gods. De Heere verbindt zich daaraan. Omdat het zijn instelling is. Je moet het in direct licht zien van de Godsopenbaring. He, dus dat is met deze man geschied. En dat is ook de begeerte. Als je werkelijk de tucht hanteert, de sleutel van het hemelrijk, je bent ertoe geroepen, je hebt dat ambt van de Heer gekregen. Want wat gij in de hemel bindt, zal op de aarde gebonden zijn, zegt de Heer Jezus. Wat in de hemel gebonden is, zal op de aarde gebonden zijn. En wat gij ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden zijn. Dus dat zijn duidelijke woorden. Dat betekent natuurlijk niet dat de kerk gemachtig is, want daar heb Rome weer van gemaakt. Wij kunnen de zonde vergeven, maar zo is het niet. Nou, die zalige verklaringen van de paus, dat zijn satanische verklaringen. De kerk is niet bij macht om de zonde te vergeven, maar wel geroepen om de tucht te handhaven, omdat de Heer zich daaraan verbindt en dat als middel wil gebruiken om een mens tot bekering te leiden. Daar heeft de Heer in die zin niet die bijzondere tucht voor nodig. Want we staan van nature alle onder de tucht van de heilige wet Gods. En als de Heer die wet Gods door de Heilige Geest in werking stelt, om het zomaar eens te zeggen, als de Heilige Geest die wet aanwendt om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat gaat altijd aan de bekering vooraf. Altijd. Niet dat het altijd tot bekering leidt. No. Judas werd ook verovertuigd dat hij een zonde. Hij zegt, ik heb verraden, schuldig bloed. Maar die man is nooit tot bekering gekomen. Nee, die bevond zich ook al in de tweede trap. En op laatst in de derde trap van de verwerping. Dat moeten we goed onderscheiden, gemeente. Want dit hoofdstuk, dit 2 Korinther 2, we hebben er samen over gesproken. En dat is dan ook noodzakelijk. Machtig zijn we elkander te vermanen. Dit hoofdstuk geeft meer licht over 1 Korinthe 5. En het licht ging me op dat de kerkelijke ban aan die incestdaden niet is voltrokken, omdat hij waarachtig tot bekering is gekomen. Waarachtig tot het geloof in Christus is gekomen. Want dat is het enige redmiddel, hoor. Je moet nou niet denken, als die ban der afsnijding heeft plaatsgevonden en het is niet een doodzonde, goed verstaan, want meestal als de afsnijding in werking gesteld wordt, ja, is er geen bekering meer mogelijk. Dat staat duidelijk in Gods woord. En afvallig geworden zijnde, zeg ik, wederom tot vernieuwing, tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisen en openlijk te schande maken, is niet mogelijk. Geen vernieuwing meer mogelijk. En het staat zoveel in Gods woord geschreven, want zo wij willen zondigen, nadat wij tot de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zondes. Geen vernieuwing meer mogelijk. Die kunnen het goede woord Gods gesmaakt hebben, de Heilige Geest in zekere zin deelachtig, de gave des geestes, en afvallig worden, kunnen niet meer tot bekering komen. En zulke personen moeten ook worden afgesneden, want dan komen ze mee openbaar. Met die godslasteringen. Het wordt in onze dagen niet meer gedaan, maar Gods woord leert ons dat. Dus als de kerken daarvan afwijken, dan zijn het niet meer de gemeente van Christus. Het ken absoluut niet, want als de kinderen Gods in zo'n gemeente verkeren, dan kan de liefde Gods niet verdragen dat die sleutelen maar in het museum verroesten. Die sleutelen van het hemelrijk. Nou, dat is alles en geheel verbonden met de ere Gods. Want Paulus zegt in het verband van 1 Korinther 5, doe dat oude zuur deze weg. Snij het eruit. Zo'n kerkelijke afsnijding, dat is niet een individueel gebeuren. Dat betreft de hele gemeente. Die tolerantie, die ook, waar de kerken in onze dagen mee vergeven zijn. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die tolerantie van de renaissance, dat zijn de kerken van vandaag. Alles wordt getolereerd. De ketters worden de hand gereikt. Maar dan is er geen sprake meer van de gemeente van Christus, want er zitten er geen ware kinderen Gods meer, die naar de consistorie lopen. En dan zeg ik, als u deze ban niet uit het midden weg doet door de kerkelijke tucht, dan zal God uw kerk overgeven tot verbranding. Dat zeiden de vroeger de oprechte kinderen van Gods. Die gingen dikwijls naar de consistorie. Die heeft mij ook een keer opgelegd. Ik wou uit de kerk gaan, ik moest terug naar de consistorie en mij vrijmaken. Die hele vrijmaakplicht, dat is een verbondsplicht. Nou, je vindt het nergens meer. In de kerken tenminste niet. Nou, wat de dominee zegt is waar. Ook als die als een pedofiel uit de kast komt, dat wordt allemaal getolereerd in onze dagen. Oh ja! Je zal het zien, het wordt gaande erger. Want als men de tucht, als men die sleutelen veracht,
die twee sleutelen van het hemelrijk, dan zal God je overgeven aan de Satan. En er worden hele kerken overgegeven. Die zijn al overgegeven aan de Satan. Dat is geen bijkomstigheid. Nou, nou. Als er werkelijk van bekering sprake is, nou, dan moffelt Paulus dat ook niet weg van nou ja, nou ja. Nee, dan moet dat vonnis worden opgeheven. Nee, Paulus zegt, de zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen is geschied in overeenstemming met de kerkenraad, met de gemeente. Ze waren het er allemaal mee eens. Ze waren te tolerant geweest. En dan komt er een vloek over heel de gemeente. Als in de Joodse kerk de bar mitzwa werd ingewijd, dan werd hij verantwoordelijk voor heel het volk. Ja, dat heb ik wel dominees horen preken. En als hij zich daarna gaat, dan willen ze zelf geen bar mitzwa zijn. Wat ben je dan voor een laffe hond? He, om de gemeente maar over te geven aan de vloek des Heren. Want als er geen profetie meer is, dat betekent de rechte prediking van het woord. De bediening van de heilige sacramenten, de kerkelijke tucht. Als die profetie er niet meer is, wordt heel het volk ontbloot. En dan wordt heel het volk overgegeven aan de verbondswraak. Dat zijn zaken hoor. En dan maar in een stil klein hoekje wachten totdat God het verandert. Bekeert u! Ja, dat klonk door, dat sloeg als de bliksem in bij deze incestdaden. Maar die wordt niet ontheven van de burgerlijke straf. En nou gaat alles in de doofpot hè, binnen de Revo-kerk. Nou. Ze doen net of ze dat ze God om de tuin kunnen leiden. En die Labé die is ook nog zo hondsbrutaal dat hij in een gezinsschrift openlijk schrijft dat hij denkt dat hij God om de tuin kan leiden met die verraderlijke woorden. Want dat zijn de valse leraars, zo denken maar goed om. En het barst ervan, van die valse leraars. Er zijn geen echte geroepen knechten van God meer binnen de Revo-kerken. Nou, en dan zeggen sommigen, ja, als er nog maar één of twee zijn die waarschuwen. Nou, dat is het ambt van alle dominees. Maar er is er geen één die het doet. Niet één. En het moet publiek geschieden. Een publieke zaak moet publiek behandeld worden. Daarom doet Paulus dit ook. Die man die was tot bekering gekomen. Dat moet ook publiek bekendgemaakt worden. En daar moet ook publiek over gesproken worden wat daarvan het gevolg is. Nou, dan wordt die ban opgeheven. Want die man heeft zich bekeerd. Maar het staat in 1 Korinthe 1 vers 5. En dat vervalt niet in die zin. De absoluutheid van dat apostolische vonnis vervalt niet. En het is een kerkelijk vonnis. Het is niet alleen de apostelen gegeven. Want het is nog steeds van kracht. De zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vlees. Dus al had die man zich niet bekeerd, dan was hij tot de kanker overgegeven. Denk er maar goed om hoor. Want dat was een lichamelijke straf. Dat heeft niks te maken met de doding van de oude mens. Want dat doen de werkingen des Satans niet. Je sterft niet aan de wet door de werkingen des Satans. Wat is dat voor een duivelse leer? Je kan alleen maar door de werking der wet, aangewend door de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat niet de duivel aanwenden. Nou. Je sterft door de wet en de wet. Want het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dus geliefde, die man is aan het einde van de wet gekomen. Hij heeft de wet ter hand genomen en hij heeft zijn eigen veroorloofd. Nou, dit mag ik wel en dat mag ik wel. En dan probeer ik daar later wel vergeving over te krijgen. Zo zitten we in elkaar, ik denk er goed om. Niemand kan zich boven deze incestdaden verheffen. Maar laat dat niet betekenen dat je dat gaat tolereren. Dat je dat gaat bagatelliseren. En dat je die man buiten het burgerlijke recht houdt. Dat gebeurt er in de kerken. Want het barst van die doofpotten en die bannen. En er wordt niks opgelost, helemaal niks. Achter al die reformatorische geveltjes. Nou, de heren zeggen tot Jozua, indien gij de ban die in het midden van uw lieden is niet verdelg, ik zal niet meer met uw lieden zijn. En Jozua gezegd, ja maar heren, ik ben toch een geroepen knecht van God. U hebt hem toch zelf geroepen, hoe kunt u dan tegen ons zijn? Nou, dat heb Jozua niet gezegd, nee. Hij had de heren wel nodig. Hij zegt, heren, wijs hem dan aan, want wij zijn daar niet eens toe bij machten. En toen viel het lot op Achan, het gestolen van het verbannen. Nou, dat kennen allemaal in de kerk, hoor. Dat wordt helemaal niet meer onder de tucht. De heren komt ze ook niet meer tegen, want het is allemaal overgegeven. Kijk er maar eens nou eens op letten. Weet je, als God er nog belang bij hebt, dan komt hij je nog tegen. Maar God komt niemand meer tegen binnen het refendom. Ze kunnen allemaal doen wat ze hebben. Ze kunnen schaatsen, ze kunnen zeilen. Ze kunnen voetballen en tennissen. Ze kunnen Sodom de hand reiken. Liegen en bedriegen in ter dee. Samen dansen, meedansen met de politieke moloch. Het kan allemaal! Dat is een bewijs dat God het overgegeven heeft. Die mensen verkeren allemaal in de tweede trap van de verwerping. Maar Gods woord leert ook duidelijk de derde trap van de verwerping. En daar over die persoon moet ook de christelijke ban over uitgesproken en uitgevoerd worden. En die kunnen nooit meer bekeerd worden. Never! Ik heb het u voorgelezen. Willenszondigen, die gaan Christus opnieuw kruisigen, openlijk. Zoals die mevrouw Treur, die wordt door zo'n christelijk platform ontvangen. En ze krijgt een applaus, een doos bonbons. En ze zegt zelf, ik ben een atheïst geworden. In een zwaar christelijk gezin opgevoed. En dat mens dat beweerde dat het geloof in Gods woord, dat is allemaal krachtens de opvoeding. En die dokter P. Visser die er dan bij stond... Ik denk, je hebt niks in huis om Gods woord te verdedigen. Helemaal niks. Hij stond er maar bij als een kloon. Hij bewees niet waarom Gods woord Gods woord is. Kan je dat bewijzen? Ja, natuurlijk kan je dat bewijzen. Gods woord geeft zelfs dat bewijs. Want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Gods woord, daar komt Gods volk achter niet voor lieve lee. In het kader van de verachtige bekering ga je heel Gods woord omhelzen. Oh ja, daar geeft de Heilige Geest getuigenis van. Het drukt af in je ziel. God heeft alle gewetens mee, dat weten ook de ongelovigen, dat weet ook die mevrouw Treur. Oh ja, maar atheïsten die ontkennen het en met dat ze het met zoveel woorden ontkennen, erkennen ze dat God God is. Want de mens openbaart zichzelf. Ze hebben nou die prins Andrew ontdekt dat hij een pedofiel, net als Epstein. Maar ze laten de grootste pedofiel in Engeland loslopen. Het is Charles. Als hij dat weet, mensen houden er toch over op. En dat hebben we in Nederland gezien met die OM-pedofielen, die gaan altijd vrij uit. Omdat ze het allemaal zijn. En dan moet zo'n PVV, dan moet de kolen uit het vuur halen en Van der Staaij houdt altijd zijn mond. Ben je dan een verdoemde huichelaar, ja of nee? Want hij staat nog genezen. Waarvoor hij staan moet? Het is al verboden om aan de politiek deel te nemen volgens Gods heilig woord. En als hij eraan deelneemt, kijk die Turk die er nou in zit, die staat nog voor waar die voor staat. Die mensen komen er openlijk vooruit. En dan kun je nog in die zin respect voor hebben. Maar die Van der Staaij, hij draait als een slang om de hete brei heen. Altijd en overal. Altijd en overal. Het lijkt wel of die mensen een chip in de kop hebben, of dat ze geprogrammeerd zijn, of dat ze chemtrails in de hersens hebben. Het zijn geen normale human beings meer. Nou, absoluut niet. Als ik die Arie Simons voor die grote schermen ziet zwaaien met zijn handen en met allerlei enge uitdrukkingen, want een klein kind die zou er nachtmerries van krijgen, als die zulke uitdrukkingen op dat gezicht van Simons. Mensen, kinderen, het lijkt wel een duivel. En ben jij opgevoed in zo'n zwaar christelijk gezin, Simons? Bij Anton de Bruin aan tafel gezeten? En zo diep gevallen, je hebt de duivel in de kaart gespeeld, man. En heb het genees in de gaten. Heb het genees in de gaten. Hij staat gewoon te dansen op het podium van Revo Hollywood. Dat is HGB, dat is HHJO en dat is de jeugdbond van de gereformeerde gemeente. Dat is allemaal Hollywood, hoor. Exact precies hetzelfde. En nog erger, want ze doen het onder een christelijke vlag. Dus als die tolerantie woekert in de gemeente, dan wordt het gevaarlijk en zodanig, de grens is al overschreden, de Satan die krijgt voordeel over zulke gemeenten. En die vallen in het oordeel om er nooit meer uit op te staan. Als hij dat niet ziet, uit dit hoofdstuk komt het ook duidelijk openbaar, Paulus die zegt, zijn gedachten, vers 11, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hij wist wat de trekken van de duivel waren. Het begint met een beetje gemoedelijkheid, met een beetje humanisme. Hè? Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Dan is het aan allebei de kanten natuurlijk niet waar. Want al die fake bekeringen in onze dagen, je wordt er beroerd van. Daar word je echt beroerd van. Maar de Heere geeft ze eraan over. Want ze hebben zich overgegeven aan al die duivelse aan verleidende geesten. Want de Heilige Geest zegt duidelijk dat in het laatste der dagen velen zullen afvallen van het geloof. Wat ze ooit hebben aangenomen, uitwendig, historisch geloof. Kijk maar, hoor ze maar. Ze hebben nog geen eens een historisch geloof. He, die ketters die schepping van God aan het aanranden zijn. En dat dat allemaal met het geloof gepaard kan gaan. Geloof ze niet, ook niet wanneer ze vriendelijk tot u spreken. Geloof ze niet, verwerp hen. Want de Heer Jezus door het midden van hen doorgegaan zijn en ging weg. Om nooit meer terug te keren. Hij zegt, Capernaum, Capernaum, gij die tot de hemel toe verhoogd zijt geweest. Nou, dat kun je toch van die Revo-kerken wel zeggen. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want als de krachten die in u geschied zijn, in Sodom en Gomorra gepredikt waren, zegt Christus, dan zouden ze zich bekeerd hebben. En gij hebt u niet bekeerd. Dus je moet nou niet denken dat Christus humanistisch te werk gaat. Nee, hij weent er wel over. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen hare kiekers. Maar gij hebt niet gewild, en dan komt het oordeel. Uw huis wordt een boest gelaten. Ja, want er zijn natuurlijk een hoop mensen die het alleen geïsoleerd hebben over het wenen van Christus. Maar ze hebben het nooit over het oordeel dat in dat volgende vers volgt. En dat door diezelfde Christus wordt uitgesproken. En ook is geschied 70 jaar na Christus. Hebben de Romeinen heel die tempel Jeruzalem platgelegd. Niks overgebleven. Dus ook met de planting Gods in Nederland geschiet. De hervormde kerk is niet meer. En al diegenen die zich hervormd noemen in de PKN zijn allemaal huigelaars. Want dat is allemaal gestolen goed. En gestolen goed gedijt niet. Want dat is een totaal nieuwe kerk. Het heeft niks meer te maken met de kerk der reformatie. En die zal God ook nooit reformeren. Nou, want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die zal hij uitwerpen en in het vuur werpen. Dus mensen bekeer, net als deze incestdaden. Die zegt, bekeer, hij is niet ontslagen van de burgerlijke straf. Nou, al moet hij ook 10 jaar de gevangenis in, dat zal hij dan gewillig gedaan hebben. Ja. Want als hij nou recht voor God staat, dan zegt die moordenaar aan het kruis, wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Hij wou van zijn kruis niet meer af. Nou. Maar deze, toen begon die God vrij te verklaren. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus die incestdader heeft die brief, dat vonnis van die afsnijding van Paulus omhelst. Hij zegt, dat heb ik me nou waardig gemaakt. En dat is recht en billijk. En die man die was gewillig om die straf te ondergaan. Maar hij heeft zich bekeerd. Niet om die straf te ontlopen. Nou, want dat kon alleen door de mond van Paulus, hè, die vrijverklaring. Kijk, ik heb al gezegd, de Heere verbindt zich aan zijn eigen instelling. Aan de prediking van het woord, aan de bediening van de sacramenten en aan de rechte tucht. Daar verbindt hij zich aan. Nogmaals, Maxien zegt, toen ik de tucht ging handhaven en doorvoeren en toepassen, begon God mensen te bekeren. Dan zie je dat God zich daaraan verbindt. Dat zijn de middelen waardoor de Heere mensen tot bekering brengt. En die bijzondere zoals die publiek wordt uitgesproken vanaf de preekstoel, dan kan de Heere ook in het verborgen werken, want kijk maar naar die Samaritaanse vrouw. Ze was al afgezonderd onder de vrouwen. Nou ja, ze stond slecht bekend. Hè? Gij hebt 5 mannen gehad, zegt Christus. Ze was afgezonderd. Het was al een uitgestotene. Maar wat leert ons die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw? Dat alleen maar hoeren en tollenaren vergeven kunnen worden. En de rest acht zich de best. Hoor je het nou? De Heere wil alleen hoeren en tollenaren. Hij zegt, hoeren en tollenaren zullen u volgaan in het koninkrijk der hemelen. Want zij hebben zich op de prediking van Christus bekeerd. Ik zeg niet allemaal. Maar vele hoeren en tollenaren, hè, die zijn in en door Christus tot bekering gekomen. Want daar kende de Heere zijn liefde aan kwijt. En de fariseeën die mokten en die zeggen, hè, hij eet met hoeren en tollenaren. En toen spogen ze op de grond. Zacchaeus ook zijn tollenaar. Zacchaeus, kom haastelijk af. Ik moet heden in uw huis blijven. Hij is er nooit meer uitgegaan. Met Zacchaeus niet. Nou, dus goed verstaan de tucht van de afsnijding, als dat recht geschiet, dus niet door Rome, dat is niet geldig, dat is onwettig. Maar als dat recht geschiet, dan gaat het over de tweede trap van de afsnijding of over de derde trap. In de derde trap kan niemand meer bekeerd worden. Dat ligt Gods woord duidelijk. De zonde tegen de Heilige Geest, dat is zo'n doodzonde. Maar voor zulke personen mag je geen eens meer bidden, zegt Johannes de Apostel de Liefde. Dat is niet mogelijk. Dus voor de paus mag je niet bidden, want die bedrijft doorlopend de zonde van de Heilige Geest. Kun je niet voor bidden. Er gaan allemaal, er komt geen paus in de hemel. Bestaat in de eeuwigheid niet. Ze bedrijven allemaal de zonde tegen de Heilige Geest. En die wordt ook openlijk door dat verdoemelijke ambt. Dat hij zich aanmatigt God te zijn. Want de Heilige Geest is de plaatsvervanger van Christus op aarde. En de paus zegt nee, ik ben het. Dat hebben we toch nu vanmorgen. Ik ben het. Kijk, dat is nou die verheffing die de mens door de vallend Adam om als God te willen wezen. Nou, de paus pretendeert dat. Hij wil het alleen niet wezen. Hij zegt, ik ben het. En ik kan ook de zonde vergeven. Nou, die pauselijke zaligverklaarders, daar puilen de reformatorische kerken vanuit. Maar dat is niet meer het hanteren van de tucht. Nou. Dat is je eigen God verheffen. En dan is God je voetenbankie. Ja. Nou, dat is godslastering, blasfemie. Dat staat duidelijk. Willen zondigen, afvallig worden. En daarvan zegt Paulus tot de Korinthe, zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt gelijk gij ongezuurd zijt. Want binnen de gemeente van Christus, binnen dat lichaam, moet de kerk altijd weer gereformeerd worden. Persoonlijk, de zaligheid toegepast. Persoonlijk, ik ben door de wet gestorven. Daar is geen proces in mogelijk. Je bent aan de wet gestorven of niet, dat is geen proces. Dat wordt natuurlijk door allerlei dominees wel geleerd. Maar die liggen te likken aan de voeten van de paus. Want de Rome maakt overal processen van. En dan moet je maar in het vage vuur blijken of dat allemaal nog echt is. Nou, met zo'n godsdienst kom je voor eeuwig om. Daar kom je voor eeuwig om. En de apostel zegt het ook, want het loopt altijd niet goed af. Want wij zijn goden, een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode. Niet dat het de evangelie bediening is, niet een bediening des doods. Nou. Maar als jij het niet bekeert, dan geef je jezelf over aan die eeuwige dood. Dan wordt het een reuk des doods ten dode. Want de evangelieprediking is een bediening des levens. En dan zeggen er sommige van die krankzinnige geesten dat ze door het evangelie aan de wet gestorven zijn. Dat kan helemaal niet, want de evangelie is niet de bediening des doods. Dat is krankzinnig, dat is een krankzinnige leer. Je kan niet door het evangelie aan de wet sterven. Je kan alleen maar door de bediening des doods, want de wet is een killer. Dat betekent niet dat de wet slecht is. Is dan de wet zondig? Zegt Paulus. Door het geloof doen wij niet de wet teniet, maar de wet is niet uit het geloof. Nou, dat kan ook niet. De bediening des doods, dat heeft niks met geloof te maken. Als een ziel tot het geloof komt, dat kan alleen maar als je door de wet aan het einde van de wet gebracht bent. Als je een lijk bent voor de wet. Als je gestorven bent aan dit doen en dat nalaten. Als je gestorven bent aan het doedadderwet. En je hebt het doedadderwet uit de hand van Christus ontvangen. Want het doet dat der wet moet volkomen op onze rekening staan. Dat zal ik je wel vertellen, mensen. Je wordt nooit ten koste van de wet zalig. Wel zonder de wet. Zonder de bediening van de wet. Zonder de werken der wet. Maar niet ten koste van de gerechtigheid der wet. Nou. Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Als plaatsbekleder voor de zijnen. Niet voor zichzelf. Voor zichzelf had hij geen verzoening nodig. Want hij was zonder zonde, hij heeft nog geen zonde gekend of gedaan. Hij is naar deze wereld gekomen. Om wat? Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Gemeente, we gaan er eens van zingen. En wel van dat derde zangvers van Psalm 82. Maar ach, hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. Men wandelt in de duisternis. Het wankelt al wat zeker is. Die ziet mens aardrijk grondvest beven. Ik heb wel voorheen u de eer gegeven dat u goden hebt genoemd en als Gods kinderen geroemd. Het derde zangvers van Psalm 82. te blijven, dan lezen we in dat zevende hoofdstuk vanaf vers 8. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb ten aanzien van die krasse uitspraak, dat vonnis ten aanzien van die incestdader, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft, want het geldt, het gold de hele gemeente, hè? Die uitspraak van Paulus toen hij net lichamelijk afwezig was, toen hij daarvan kennis nam, dat er zulke zonde heerste in die gemeente, toen heeft hij dat vonnis uitgesproken in die brief, en ten aanzien van heel de gemeente, en hij zegt, nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want door de bediening des Heilige Geestes, die brief die Paulus heeft geschreven, dat was tot bekering van heel de gemeente, tot vernieuwing. Daar wordt meer de dagelijkse bekering mee bedoeld. Dat gij bedroefd zijt geweest tot bekering, tot reformatie. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de kerk ontvangt van die tuchtmaatregelen geen schade. Ze ontvangen schade als die tuchtmaatregelen worden nagelaten. Want dan krijgt de Satan voordeel over de gemeente. En als er geen reformatie is, als Jozua die ban had laten leggen, als die ban niet was weggedaan, nou, dan had het ene grote chaos geworden. Dan hadden ze verstrooid over de berg en de dalen. Dat moest uit de weg. Dat kan niet anders. Dat Judaïsme moet weg. Dat is niet alleen een eis van God. De Heere gaat ook het gericht spannen dat het gebeurt. Als God er belang bij hebt, dan komt hij je nog tegen. En als hij nou overgegeven bent, dan mag je doen en laten wat je boze hart je ingeeft. In dat verband heb Gods volk, als de Heer nou eens een lange tijd zijn aangezicht verbergt, hebben ze liever een klap dan een kus. Dan helemaal niks. Hè? Liever dan een bestraffing, als dat de Heer maar blijft zwijgen. Ja. Want als dat nog een bestraffing is, dat is een bewijs van het kindschap Gods. Want als gij niet die vaderlijke bestraffing en die vermaning zou ontvangen, dan was geen bastard. Een bastard ontvangt geen straf meer. Die is overgebleven. Die zit wel in de gevangenis, maar dat wordt hij niet meer gewaar. Hij wordt het niet meer gewaar. Nou, hij schaamt zijn eigen nergens meer voor. Dan is hij geweten toegesloten als door een brandijzer. Dus het had zo'n uitwerking door de bediening des Heilige Geestes. Daar was Paulus niet zozeer nou, daar was God in. De Heer had hem die tuchtmaatregel zwart op wit laten opschrijven, opdat die gemeente weer tot vernieuwing zou komen. Nou, dat is ten goede voor de gemeente van Christus. Het zuurdeesem werd uitgezuiverd, want een klein zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Als hij dat laat voortwoekeren, dan loopt het slecht af met zo'n gemeente. Weet je, Rome is ook een valse kerk geworden. Waar komt het woord Rooms vandaan, van Rome? We hebben het vanmiddag op de kapitalisatie nog besproken. Als je in Stolwijk geboren bent, dan kun je gezegd worden, oh, je bent Stolks. Nou, als je nou in die Roomse kerk geboren bent, dan ben je Rooms. Precies zo. Maar dan in geestelijke zin, eigenlijk betekent dat afvallig. Ja, Rooms is afvallig, want Rome is een afvallige kerk geworden, een valse kerk geworden. Dat is de PKN ook, dus op 100% een valse kerk. Dat is wel zo'n plurale kerk, daar lusten de honden geen brood van. En eigenlijk komt er geen ene kerk goed vanaf. Nou, ze zijn zelf maar aan planten geslagen, die dominees, aan haar eigen gedacht. En Gods eer wordt niet genoemd. Nou, de tucht wordt niet gehandhaafd. Het is allemaal sodomitische tuchtloosheid. En dan komt het oordeel. Capernaum, Capernaum. Bethsaida, Bethsaida. Gorizim, Gorizim. Nou, vult er al die refo-plaatsen maar voor in. En die refo-kerken. Gij die tot de hemel toe verhoogd zijt geweest, door mijn planting, door de kerk der reformatie, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden, want gij herdenkt, maar gij reformeert uzelf niet meer. Er is geen rechtsgevoel meer. Niks. Binnen de trefendom is geen rechtsgevoel. Dat betekent geen waargeloof. Allemaal van die halfslachtige dingen. En zoals die Vlietstra, die zegt wel uit het bestuur, nou je had er helemaal niet in moeten zitten man, want dat is al ongerechtigheid tot aan de hemel. Om lid te zijn van de SGP, dan moet je wel een hondsbrutale boef zijn. Maar ze durven alles in onze dagen. Dat je de God om een beetje christelijke politiek verlegen zit. Mens houdt er toch over ook. Dan heb je geen recht godsbeeld. Dus dat betekent, dan heb je ook geen waargeloof. Bestaat in de eeuwigheid niet. Kersten werd gedreven door politieke ambitie. Niet door het geloof. Ik zeg het in de naam des Heeren. Bestaat in de eeuwigheid niet. God geeft nooit een bevel tot het oprichten van een partij. Mens houdt er toch over op. Ze zijn zo zwakzinnig geworden in onze dagen. Neemt die afgod van de Revo-kerken weg. Dat is de SGP. En heel die, al die kerken storten in elkaar. Nou, het is te hopen dat het gebeurt. Opdat de Heere er nog zou redden. Net zoals die incestdader tot een bekering is gekomen. Dat het eens een keer als de bliksem zou inslaan. Wat de Heere aan oordelen afkondigt. Voordat het oordeel in werking gesteld wordt. Dat is te hopen. En dan gaat Gods volk, Gods ware volk. Gaat de oordelen aanbidden. Want er is de ere Gods mee gemoeid. Daarom gaat uit het midden van hen scheidt u af. Dat is geen kerkelijke afscheiding om een nieuwe denominatie te stichten. Nou, maar raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u niet aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zoon en dochter zijn. Nou, dat was met die gemeente van Korinthe gebeurd. Die hadden die, al die onreinigheid hadden ze gecensureerd. Door middel van die brief van Paulus. Dat hadden ze zich aangetrokken. Het is overal als de bliksem is dat ingeslagen. Want ze waren erachter gekomen dat ze ook maar een beetje sjoemelden met het recht van God. Dat ken je niet. Nou, man. Het recht moest een loop hebben. Nou, dat heeft die incestdader ook vroegtijdig ingezien. En hij heeft zijn eigen waarachtig bekeerd. Ja, dus. En als de Heer het bekeert, ja, dan bekeert hij volkomen. Al dat half verloste christendom in onze dagen. Ja. Dan kun je ook nog een sodomiet zijn en ook een kind van God. Nou, je komt ermee in de verdoemenis. Dat leert Gods woord nergens. Christus is geen halve zaligmaker. Kijk, ze doen het offer van Christus teniet. Of dat Christus niet bij macht is om je van die sodomiet te verlossen. Dat is de prediking alle dominees leren. Dat Christus niet bij macht is om de sodomiet, om je van de sodomiet te verlossen. Nou, dan maakt hij van Christus een kloon. Dat is niet de Christus der Schriften. Christus verlost zijn volk volkomen uit de heerschappij der zonde. Volkomen uit de heerschappij des duivels. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dat betekent het eigendom van Christus te zijn, verlost te zijn uit de heerschappij der zonde en des duivels, waar hij mij als dus in bewaart. De Heer geeft je nooit meer over aan de Satan. Nou. Nou, want dan zou zijn werk niet volkomen zijn. Dus dat betekent dat Gods volk geen onnatuurlijke zonde kan bedrijven. Nou, absoluut niet. Nou, kun je bevreesd voor zijn. Die waarlijk in Christus zijn. Weet je wat apostel Johannes zegt? Die zondigen niet meer. Nee, dat betekent die leven niet meer in de zonde. De zonde is hun een vijand geworden. En dan ga je ook de haat haten. Dan ga je ook de haat haten. Waarmee de godsdienst zwanger is. Die zijn zwanger van de haat. Gemoedelijk. Ja. Maakt niet uit. Vijandig of gemoedelijk. Dat is allemaal hetzelfde. Want al die gemoedelijke joden. Die sleepten Christus naar de steilte. Om hem in de diepte te pletter te gooien. Toen ze er buiten vielen. Hè, door de separatie van Christus. Hij zegt. Ho. Jullie denken wel dat je aangenaam. Met dat aangename luisteren. Dat je gelijk de toepassing hebt. Maar zo is het niet. Alleen de amen de Syrië. En de weduwe van de Sarepte Sidonis. Toen werden hun harten met nijdigheid vervuld. Dat kan niet meer bij Gods volk hoor. Die kunnen Christus niet meer naar de stuilte slepen om hem in de diepte te pletteren te gooien. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Nou, die gaan uitroepen, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Je moet nou echt niet denken dat God zijn volk overgeeft aan natuurlijke ongerechtigheid. Denk het maar nooit. En het wordt door alle dominees geleerd dat dat wel zo is. Al die Nashville verklaringen, al ondertekeraars. En toen puntje bepaald kwam, trokken ze zich allemaal terug. Ingetrokken. wat een laffe bende. Ze staan nog ineens voor hetgeen wat ze zelf ondertekenen. Het is ene grote Baalpriesterbeweging. Ja? Ja? En dat zeg ik niet uit de hoogmoed. Nou. Paulus zegt, ik zeg het wenende, dat het vijanden van het kruis van Christus zijn. Ik zeg het wenende. Hij had dat liever anders gezien. Hij zegt, ik wens er wel verbannen van God te zijn, om de zaligheid mijn broeders te geven naar de maatschap van mijn vlees. Nou, is dat hoogmoed of is dat in de diepste vernedering gezegd? Dat laatste, in de diepste vernedering. In slaag, in gevangenis, in beroerte, in arbeid, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. Dat is de weg, wandel in dezelfde. Dat is de voetstappen van Christus drukken. Er komt niks van terecht als je er zelf aan begint. De bruid zegt, Heere, trek mij, zo zullen wij u nalopen. Ja, want zo gewillig en zo bekwaam is Gods volk niet om het goede te doen. No. Daar heb je altijd Christus voor nodig. De Heere moet je altijd volgaan met zijn heilig. In alles, werkelijk in alles. En alle stappen die je er buiten zet, allemaal stappen des doods. Gods volk in vele, maakt vele misstappen. We struikelen dagelijks in vele, zegt de apostel. Maar niet in de onnatuurlijke zon, niet in sodomie. Denk er maar goed om. No. Laat je eigen dat nooit wijs maken. Want Paulus zegt, nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God. En de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is niet wat aan de wedergeboorte vooraf gaat, maar wat op de wedergeboorte volgt. Dat ziet op de dagelijkse bekering. Want de droefheid naar God, dat is een evangelische droefheid. En die evangelische droefheid, dat werkt berouw. Berouw is een vrucht van het geloof. Dus daar heb ik gelijk al die wettische dominees mee afgesneden. Die leren een droefheid naar God, dat is het begin van de bekering. Nou! Dat is het begin, dat is de voortgang van de dagelijkse bekering. Yes. Want de droefheid der wereld werkt de dood, maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Krijg je nog geen spijt van, betekent dat? Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is toch een heerlijk evangelie. Het woord van God is toch een heerlijk woord. We hebben vanmorgen gezien dat de Heer alles bij namen noemt. Man en paard wordt genoemd. Wee de bevlekte en de ijselijke stad Jeruzalem. Nou, kun je ook Refedon voor invullen. Dat is niet inlegkunde. Zo is het vandaag gesteld. Vandaag heet het niet Jeruzalem meer. Nou, dat is de gevestigde kerk, betekent dat. Wee die kerken. Want het bestaat allemaal uit lichtzinnigheid, oppervlakkigheid. Het RD volgt alleen de officiële berichtgeving. Van Reuters, ANP en AFP. Ik heb er vanmorgen al wat van genoemd. Dus weet je wat dat betekent? Je moet eens goed nadenken. Dat is natuurlijk veel te goedkoop. Maar daar moet je eens mee naar de Heere gaan. Dan moet je de Heilige Geest eens in je hart laten verklaren. Zeg je, Heere, mag ik daar eens nader licht over ontvangen? En als de Heilige Geest in je woont, dan wordt het verklaard. Weet je wat dat betekent? Als je altijd de officiële berichtgeving volgt. Dat je ook de officiële veroordeling van Christus door Caiaphas en het Sanhedrin, dat neem je dan ook aan. Dan zeg je, ja hoor, die Edward Snowden, dat is een verrader. Maar Christus is het ook, want je volgt de officiële berichtgeving. Dus daarmee kan je ze ontdekken, net zoals die prins Edward. Want toen ze eenmaal foto's gingen tonen dat hij met kleine meisjes in bed lag, toen kon hij niet meer ontkennen dat hij pedofiel was. Nou, er komt nog veel meer open, dat zal ik je zeggen. Want aan de dag des Heren, daar gaat wat aan vooraf. Daar gaat wat aan vooraf. Oh, unbelievable. Nou, het is ook voor Gods volk het eeuwige wonder dat ze uit die grote hoop zijn gerukt. Want er is geen onderscheid. Nou, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Verheffing is ook niet mogelijk. Maar je krijgt wel een mondje bij God vandaan om diezelfde profetie, die Sefanje hebt uitgesproken, al de profeten hebben uitgesproken, om die ook uit te gaan spreken. Niet door de dingen na te apen, nee, door de geest Gods. Ik heb je al gezegd, er wordt zoveel nageaapt in onze dagen. Hè? Dan gaan ze de jeugd opkrikken om 10 dagen net zoals Daniel te leven. Nou, wat een spotvogels die dat organiseren. Oh, dan gaan ze de leeuwenkuil in. Want als je dan 10 dagen zoals Daniel wil leven, dan ga je ook door die leeuwenkuil. Maar je komt er nooit meer uit, hoor. Je komt er nooit meer uit. Want al pretendeer je dan het leven in Christus zoals Daniel te kennen, maar ook te kennen. Hè? Er is vandaag de noodzaak van de waarachtige bekering wordt nergens meer geleerd. Het wordt gewoon aangenomen. En zo wordt het de mensen aan het heiligavondmaal gedreven. Hè, aan het heiligavondmaal gejaagd. Zo is het eigenlijk. Er is helemaal geen separatie, censuur. En dan is het recht Gods verdwenen. De tucht is verdwenen. Dan wordt er ook niet meer zuiver gepreekt. Want als er zuiver gepreekt zou worden door de dominees, door de bediening des Heilige Geestes, werden ze net als Christus naar de stuiten getrokken om hen in de diepte te pletter te gooien. Ze hebben er helemaal geen kennis aan zelfs. Zie je nou hoe je bedrogen wordt in onze dagen? Het is allemaal politiek, kerkpolitiek. En kerkpolitiek is van God vervloekt. En daar zou je achter komen hoor, als jij je daar niet van bekeert, van die van God vervloekte kerkpolitiek. Nou, Paulus zegt, ga nog even terug naar het tweede hoofdstuk. Hij zegt, want wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop door kerkpolitiek. Nee, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in tegenwoordigheid Gods. Dat is geen stiekem godsdienst. Nou. Dat is de zin en mening van de Heilige Geest spreken. De hermeneutiek van de Heilige Geest. Er is geen andere prediking. Alles wat er buiten is, is vals. Ja, hoe weet je dat dan al die godsdienstige opmerkingen? En dat zijn allemaal hatelijke vragen. Die worden gesteld door degenen die dat niet kennen. Want anders val je er bovenop. Wat Paulus hier zegt, want wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Nou, dan kan je het spel tussen krijgen. Hij zegt, al die lasteraars en beschuldigers, Paulus wijst ze van de hand. Hij zegt, houd er mee op, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Niet op mijn lichaam, je kunt je eigen tatoeëren natuurlijk. Soms zie je mensen, die hebben heel dat arm, heel dat gezicht, allemaal getatoeëren. Mensen. Het lijken net duivels. Maar Paulus zegt het anders, hij zegt, ik draag littekenen. En want tatoeage is geen litteken, maar je krijgt er ook nooit meer uit. Maar hij zegt, ik draag ze in mijn lichaam. Niet geen tatoeage, maar de littekenen van de Heer Jezus. Zijn nagelen. Want als je nou echt een kind van God bent, dan legt de Heer je een last op. En welke last is dat? Om elke dag in de dood te worden overgegeven om Jezus wil. U zegt, daar hou ik niet van. Ja, maar God houdt ervan. Want kostelijk is in zijn ogen de dood voor zijn gunstgenoot. Dus het leven ligt altijd achter de dood. En dus ook geestelijk zou altijd weer de wandel. Maar na de dood is leven mij bereid. God zal mij opnemen in zijn heerlijkheid. Maar dat is ook in de geloofswandel komt dat openbaar. Want de Heere geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. Nee, we zijn er niet mee vertrouwd. Daarom is mij een scherpe doorn in het vlees gegeven. Opdat ik me niet zou verheffen. Maar de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom komt Paulus zo vrijmoedig preken, want wij dragen niet gelijk veel het woord Gods politiek te koop. Nou, maar als uit de oprechtheid, door de oprechtheid van Christus, door de geest van Christus. Maar als uit God, hè, dat is uit Gods ingeven en van Gods wegen. Maar als uit God in tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Dus gemeente nog, over die kerkelijke tucht hebben we nou... Ja, dan leer je altijd weer meer, hè, als dat je in de eerste opslag leest. Het was mij ook een openbaring. Hè, die afsnijding is aan die man niet voltrokken. Het was niet nodig, want hij heeft zich bekeerd. En dan verandert alles. Dan verandert alles. Dan ben je in Gods ogen geen incestdader meer. Nee. Nee, Rahab de hoer was niet meer een hoer na haar bekering. Ze bleef die naam al houden. Hoe is uw naam? Jacob. Juist. Hoe is uw naam? Adam. Juist. Maar dan gaat die tweede Adam gaat reizen. En die eerste Adam gaat zakken. Hij moet wassen. Ik minder worden. Daar heb je het. Daar heb je het. En dan wil Gods ware volk alleen maar de Heere de eer geven. De Heere de eer gunnen. En dan kijken ze ook uit naar die dag. Heere, wanneer komt nou die dag dat ik eeuwig bij u zal wezen, uw aangezicht geprezen, want in dit leven komt Gods volk er amper aan toe. Ik heb wel eens uitgeroepen, Heer, ik heb geen heiligmaking. Toen zei de Heer, ik ben het voor u. Heb je het ooit gehoord? Ja, ik heb het uit Gods mond gehoord. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot onze heiligmaking. En zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. Dat staat in Gods woord. Dat is geen proces van steeds heiliger worden, het mens wordt steeds slechter. Vandaag een zonde overwonnen, morgen 1000 andere bedrijven. Of weet je het niet? Hè? Want als de wet komt, worden de zonden levend. Nou mensen, dan heb je nooit de bediening van de wet ondervonden. Dan gaat de Heer heel die zondekast openbaren. Dan trekt hij alle zonderegisters uit. Met je best doen wordt het gans erger. Maar als dood en verrot liggen aan de voeten van het Lam, in de aanvaarding van je welverdiende straf, ik leef en gij zult leven. Amen. Heren, uw trouw is groot, uw woord is zo heerlijk, dat we het hier niet naar waarde weten te schatten. Heren, wanneer komt die dag dat we eeuwig bij u zullen wezen, uw aangezicht geprezen, door alle engelen en alle heiligen, tot in alle eeuwigheid. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit, om Jezus willen amen. Geliefde, laten we zingen van het laatste vers van Psalm 82. Gij zult nogthans het leven derven, en als gemene mensen sterven, als je je niet bekeert. Eens storten van de stoel der eer, in het graf als elk der vorsten neer. Sta op, o God, en wil ontwaken. Ai, het oordeel, het aardrijk richt de zaken, want gij bezit op Adalom de volkeren in eigendom. Het vierde zangvers van Psalm 82. Geven u vrede. Amen.